Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 128 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Wie reist rond Kiev krijgt een indruk van de schaal van vernielingen. We hebben inmiddels zo'n 7 steden bezocht, maar Borodjanka is de overtreffende trap van verwoesting. Hier stond een flatgebouw van wel 9 etages hoog. Maar sinds het luchtbombardement staat er nog slechts een deel van het karkas overeind.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws. In deze aflevering daarom aandacht voor al die oorlogen die Rusland heeft gevoerd intern en in de omringende landen. Van de Georgië-oorlog in 92 tot de huidige oorlog in Oekraïne. En je hoorde hem zojuist al, een van zijn reportages voor RTL 4 of RTL Nieuws, RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Hij was bij die oorlog in Georgië in 1992, vervolgens ook in Tsjetsjenië in de jaren 90, Georgië opnieuw in 2008 en de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014. En de afgelopen weken reist hij door Oekraïne om verslag te doen van de ontwikkelingen daar. Hij gaat vertellen wat voor hem de rode draad is van al deze oorlogen. En je hebt Geert-Jan nog niet gehoord. Hij geniet van een meer dan welverdiende vakantie na uitstekende duidingen over Oekraïne. Zijn podcast Steengoede TV-optredens en gereisd door Europa. Dus dit is een aflevering door Akkermans en Akkerman. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman en dit is BNR Perestrooikast.
Осталося троє дітей сиротами. А тоді ще прийшли і ограбили хату. Вибили автоматами двері і ще ограбили хату.
Ось здесь вчора мужчина лежав. Його забрали труп вчора. Так? Вот там мужчина лежав, теж забрали його, теж молодий мужчина, 28 років убили теж.
Bewoners van Butsja willen zo snel mogelijk terugkeren, maar dat wordt ze op dit moment nog even afgeraden. Kijk maar eens even achter me. Heel veel huizen hier zijn ook onbewoonbaar. En als we willen weten hoe zwaar hier is gevochten, hoeven we alleen maar een blik te werpen op dit slagveld. Dit moet verschrikkelijk geweest zijn.
Lviv, Kiev, Butsja, Borodjanka. Allemaal steden die Jeroen Akkermans de afgelopen weken bezocht in Oekraïne voor RTL Nieuws. Hij deed indringend verslag van raketaanvallen, humanitaire hulpverlening, massagraven, verwoestingen en martelkelders. Het is de zoveelste oorlog in en rond Rusland waarvan Jeroen verslag doet. Hij was erbij tijdens de oorlog in Georgië in 1992, de Tsjetsjeense oorlog in de jaren 90, de oorlog in Georgië opnieuw in 2008, 6 jaar later de oorlog in Oost-Oekraïne en nu dus de totale oorlog in Oekraïne zelf. Wat is voor Jeroen Akkermans de rode draad van al deze door Rusland gevoerde oorlogen? Welkom Jeroen vanuit Berlijn.
Dankjewel.
Dag. Je werd in 1991 correspondent in Moskou en sinds 2001 bericht je vanuit Berlijn voor RTL Nieuws over Duitsland, Oost-Europa en de Balkan. Regelmatig ga je op pad, staat je koffer constant ingepakt of gepakt, inclusief helm en kogelwerend vest, vooral nu?
Die vraag wordt me wel vaker gesteld.
Precies, de dag wel. Ik denk
ja, ik. Ja, dus snel. Die hoeft niet klaar te staan. Die is binnen 5 minuten gepakt. Hoor. Zoveel hoef ik nou ook weer niet mee te nemen. En als het gaat om een helm en een vest. Dat was in de oorlog in Oost-Oekraïne. Lag die inderdaad klaar. En ik heb er zelfs nu nog een nieuwe gekocht.
Ja.
Samen met cameraman Han Pannevis. En die zit in de koffer. Maar dat is niet zo van dat hij bij wijze van spreken naast de deur ligt.
Nee, door al die jaren heen, vanaf 92, de Eerste Oorlog in Georgië, hoeveel helmen en vesten heb je versleet eigenlijk?
Nou ja, ik weet wel dat de eerste helmen die ik droeg, die pasten ook helemaal niet. Die waren eigenlijk veel te groot.
Uh-huh.
En de vesten waren eigenlijk ook nog wel twee keer zo zwaar. In Tsjetsjenië heb ik ook nog zelf camera gedaan. En die camera's van toen die waren natuurlijk ook twee keer zo zwaar als dat ze tegenwoordig zijn. Werken uh-huh. ook overigens inderdaad met een slechts een kleine camera. Dus ja, dat waren zware dagen, letterlijk
ja.
en figuurlijk.
Ja, dus het gesjouw en gesleep is een stuk minder nu.
Ja, we zijn mobieler geworden. Hè.
Uh-huh.
In die tijd had je ook nog een. Moest je monteren bij WTN of bij Reuters. En dan had je twee uur kreeg je daarvoor de tijd om je hele reportage te spotten en te monteren.
Ja.
En dan had je andere correspondenten die liepen dan uit, waardoor dat weer van jouw tijd afging. En dan moest jij je eigen tijd weer bevechten bij de volgende correspondent die aan de beurt was. Dat soort dingen, daar zijn we gelukkig allemaal vanaf.
Ja, maar nu doe je dat gewoon op je laptop vanuit hotelkamer?
Ja.
Of,
ja.
Uh-huh.
Ja. Ja, we zijn veel in dat opzicht, ook het stralen, dus het versturen van je onderwerp naar Nederland.
Ja.
Ja, dat gaat eigenlijk zodra er ergens wifi-signaal is, dan kunnen wij aan de slag. En dat was vroeger allemaal met grote wagens waar schotels op stonden.
Ja.
En dan moest je op tijd bij zijn, want anders had je geen mogelijkheid om je verhaal naar Nederland te krijgen.
Dus wat dat betreft is de huidige oorlog makkelijker?
Ja, de techniek staat ons wel staat al in onze dienst. Zo zeg ik het dan altijd. Het is makkelijker geworden om je verhaal af te voeren en het tot stand te brengen. Dus in dat opzicht is het toch wel iets eenvoudiger geworden. We zijn mobieler geworden en dat is voor televisie. Daar heeft het wat mij betreft altijd aan geschort. Want als je daar voortdurend als een Nikkelen-Nelis gebieden heen moet chokken. Dan is dat bezwaart als het ware ook je journalistieke werk. En dat is nu. Er is wat meer ruimte vrij, wat meer gewicht vrijgekomen. Om het ook om vragen te stellen zonder dat de zweetdruppels van je gezicht afdruppelen.
Ja, en die zweetdruppels die heb je de afgelopen vijf weken. Dus niet zoveel gehad. Althans, daar had je minder last van.
Nee, en dat heeft er ook mee te maken dat ik nu ook met een cameraman ben. Die van wanten weet, Han Pannevis.
Uh-huh.
Dat is een heel prettig samenwerken. En daardoor kom je ook meer toe. Er is iets meer rust daardoor.
Ja.
Als je dat vergelijkt met oorlogen in het verleden. Dan,
ja.
Ja, dan was de logistiek, zat de journalistiek vaak dwars.
Ja, ja. En dus eigenlijk heb je nu. Kom je aan meer dan zijn recht, die reportages?
Nou ja, het is. Ja. Kijk, ik ben nu natuurlijk ook. Van Lviv gereisd naar Kiev. Uh-huh. En eigenlijk op een moment. En dat was. Dat de Russen zich al hadden teruggetrokken. Dus het is toch een wat andere oorlog dan bijvoorbeeld in Tsjetsjenië. Daar zat ik echt midden in het oorlogsgeweld.
Ja.
Nu hoor je de raketten wel overvliegen en ergens elders inslaan. Maar dat is wat anders dan wanneer je letterlijk aan het front staat bij de loopgraven. Zoals in Tsjetsjenië het geval was.
Uh-huh.
Alleen ik vind dat niet ten koste gaat van de verhalen. Want er zijn ook heel veel verhalen te halen. Achter de frontlinies.
Zeker.
En dat zeker op het moment dus dat er troepen zich terugtrekken en je meemaakt wat ze hebben achtergelaten. Nou, wat heet of dat een verhaal is.
Ja, want daar eigenlijk ben je in die afgelopen vijf weken daar in wat dat betreft in die troepen die zich hebben teruggetrokken, daarin ben je in hun voetsporen getreden, om het zo maar even te zeggen. Je hebt gezien wat ze hebben, hoe zij de steden rond Kiev bijvoorbeeld hebben achtergelaten. Je reist vijf weken de Oekraïne, van Lviv tot Kiev, tot Bucha, Chernihiv, Borodjanka. Wat is je daarvan bijgebleven?
De mate van geweld, niets ontziend, uh-huh. dat er inderdaad een patroon is. Je kunt in een oorlog die gevoerd wordt, daar worden ook granaten afgevuurd, mortieren en raketten die misschien hun doel voorbij vliegen en waardoor ze burgerdoelen raken. hier kan ik toch wel zeggen dat het duidelijker een patroon is dat burgerdoelen geraakt worden. En Tsjernihiv ligt 30 kilometer van de grens met Rusland. Stel je even voor, en dat in het centrum, dat is meerdere keren door jachtvliegtuigen van de Russische luchtmacht onder vuur genomen. Uh-huh. Daar zijn ook 20, 30 burgers bij om het leven gekomen die daar in de rij stonden voor een apotheek. En dat kun je bij een raket kun je nog zeggen, nou, die is misschien niet helemaal goed afgesteld. Bij een luchtbombardement, en zeker als het dan ook nog eens vrij zicht is, ja, dan weet zo'n piloot echt wel wat hij doet.
Ja.
En dat is, zag ik hetzelfde in Bucha, in Borodjanka. Al die steden zijn burgerdoelen aan alle kanten geraakt. Ook dat er zelfs ook burgers filmpjes ter beschikking hadden gesteld van een tankkolonne die door de straat rijdt. En ja, her en der flatgebouwen onder vuur neemt. En
uh-huh.
Nou, zijn daar dan misschien militairen onderweg? Nee, daar zaten burgers. Ik heb ze gesproken. En dan zie je dus ook de schade die er is aangericht in het gebouw. En dus je ziet ook dat die tankgranaten daar zijn ontploft. En ondertussen, als het ware, hebben ze geprobeerd om lukraak om zich heen te schieten. En ja, als je dat soort filmpjes ziet, zie je nog eens een keer met eigen ogen, voor zover je daarvan kunt spreken, hoe niets ontziend die soldaten zich hebben gedragen tijdens de bezetting, tijdens de Russische bezetting van diverse steden rondom Kiev.
Ja, bewust niets ontziend?
Ja, dat denk ik wel, omdat dat patroon daar. Het is niet alleen in één stad gebeurd. Het is niet alleen in één wijk gebeurd. Nee, het is in al die steden die ik heb bezocht, zag ik steeds hetzelfde terug. De stad is bezet geweest. Vervolgens werden her en der burgers opgepakt. En zijn ze op rooftocht gegaan. Op het moment dus dat ze de stad binnen zijn getrokken. Dat is bijvoorbeeld in Tsjernihiv is dat niet eens gelukt. En dan is er aan de rand van de stad is er heel zwaar gevochten. Maar dan zijn er vanuit de lucht is de stad onder vuur genomen. Zijn burgerdoelen onder vuur genomen. En overal waar ze dan daadwerkelijk binnentrokken, ja, daar hebben ze werk van gemaakt om de stad te plunderen. En dan namen ze van kinderfietsjes tot plasmatelevisies. En elke roebel die ze zagen liggen, of grivnia die ze zagen liggen, die hebben ze meegenomen.
Ja, ja.
Alsof dat de bedoeling was.
Ja. Want,
ik ben ook in Trostjanets geweest. Dat is een stad die ligt tegen Sumy aan, in het oosten van Oekraïne. En daar ben ik in het gemeentehuis geweest. En dan zeiden die Oekraïnse soldaten van, nou ja, kom maar eens even kijken, zie wat hier is gebeurd. En dan de stank kwam er tegemoet. En dat had ermee te maken dat elk kantoor was ondergeplast of ondergepoept zelfs. Als je je daartoe beweegt dat je zelfs het gemeentehuis waar je dan onderdak vindt, en niet eens meer gebruik maakt van de toiletten, maar eigenlijk gewoon elke verdieping gebruikt als een soort openbaar toilet. Ja, dat zegt iets over de toestand waar die gasten zich in bevonden hebben. Op een van de deuren stond zelfs hier niet kakken.
Uh-huh.
Met andere woorden, daar was een soort van waarschuwing van, hier moet het even niet. Maar in de andere ruimtes hebben ze er niet voor geschroomd om dat als openbaar toilet te gebruiken.
Ja, waar komt het vandaan, denk je?
Tot schrik van de Oekraïners die dus vervolgens weer terugkeren naar hun gemeentehuis.
Ja.
Daar de ravage zagen.
Waar komt het vandaan, denk je? Je zegt omstandigheden of de...
Nou ja, daar zijn verschillende theorieën over. En ik denk dat elke theorie een klein beetje klopt. In die eerste golf van Russische soldaten, dat waren met name ook de wat jongere jongens die ook van buiten de steden komen. Daar is het heel gebruikelijk dat een toilet in de tuin staat, waar je door de sneeuw of door de drassige tuin moet lopen om naar het toilet te komen.
Uh-huh.
Hier zagen ze dan ineens huizen met de toiletten. Dat zou ook een zekere jaloezie oproepen, of in elk geval. Want ze hadden dus ook in dat gemeentehuis, hadden ze alle toiletten gewoon kapot getrapt.
Ja.
En dat gaf
ja, de sfeer in elk geval van jaloezie. Maar ook van, we zijn hier bezetters. We zijn hier eigenlijk om even voor onszelf in elk geval zoveel mogelijk in onze eigen zakken te steken. Dat is ook daarmee gaf het ook wel aan van dat ze niet van plan waren geweest. Of in elk geval niet het idee gaven dat ze daar voor lange tijd zouden gaan zitten.
Ja.
Anders scheid je niet je eigen omgeving onder.
Ja. Die verwoestingen, die massale verwoestingen en ook het gedrag van die Russische soldaten, is dat iets wat je in je eerdere oorlogen ook zag? Of is het echt wel iets wat dit, dat springt eruit?
Nou, ik heb dat in andere oorlogen ook gezien. Alleen niet op deze schaal. En nu komt het ook allemaal meteen aan de oppervlakte. Dat heeft natuurlijk te maken met de snelle terugtrekking in een gedeelte van Oekraïne. Dat is tot dusver, zoals in Tsjetsjenië. Ja, dan hebben ze daar in de eerste. Ik heb overigens alleen de eerste oorlogverslag gedaan. En een jaar lang hebben ze daar geprobeerd om de stad en de Russische provincie te veroveren, de Russen. En het is uiteindelijk niet gelukt. Daar hebben ze met in eerste instantie bij de eerste golf hebben ze vooral dienstplichtigen ingezet. En als je nou één ding kon weten voordat je Tsjetsjenië binnentrekt, is dat al die Tsjetsjenen die hadden antitankwapens om hun schouders hangen. Dus het was een soort van prijsschieten voor hen om die eerste tankkolonne die richting het station van Grozny reed, om die af te schieten. Er zijn, hebben er maar één of twee hebben het ervan, zijn daarvan teruggekeerd. Terwijl de rest allemaal is vernield bij de eerste slag om Grozny.
Ja.
En dat was toen onder leiding van de commandant, meneer Gratschow, als ik het goed heb. Die toen zei van binnen 2 weken hebben wij Tsjetsjenië veroverd.
Ja.
Daar zat ook een soort van arrogantie in, die je ook nu weer terugziet.
Ik wil het zeggen,
uit Oekraïne.
Dat klinkt hetzelfde. Ze dachten dat ze Kiev wel even binnen een paar dagen in te nemen was. Grozny dus blijkbaar ook.
Ja. Slechte inlichtingen ook. Hè. Je weet eigenlijk niet waar je in gaat begeven. Dat heeft ook te maken met een soort. Als de president van het land zegt dat de grenzen van Oekraïne, dat die eigenlijk niet erkend worden, eigenlijk het land helemaal als zodanig niet erkend wordt, en dat het geleid zou worden door neonazies of nazi's. Ja, dat geeft een beetje aan van hoe er aan de top zo over gedacht wordt. En dat is eigenlijk van top tot bottom wordt daar met dezelfde inslag naar gekeken. Dus er wordt eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met, zelfs niet rekening houden met de vijand, is toch, als je een oorlog intrekt, daarvoor heb je inlichtingendiensten.
Ja.
Het functioneerde helemaal niet.
Ja.
En chaos troef, waarbij dus ook inderdaad de luchtmacht communiceert niet met de landmacht. De landmacht communiceert niet met de luchtmacht. Waardoor, dan wordt het heel lastig op het moment dat er ergens bijvoorbeeld een kolonne ten westen van Kiev komt vast te zitten.
Je houdt een eigen fotoarchief bij, hè? Te bekijken op jeroenakmans.nl. Je nieuwste site, of je nieuwe site, die is sinds hoe lang in de lucht?
Nou, pas een paar weken. Uh-huh. En eigenlijk een beetje het werk wat ik door de jaren heen heb gedaan.
Maar goed, je vindt
zichtelijk bij elkaar te brengen.
Ja, je vindt daar je columns, je reportages en meer dan 12.000 foto's. Ik wil even wat dicht op die foto's gaan zitten. En dan zie je materiaal over de MH17, 2014, de Maidan-revolutie, Georgië in 2009, Moldavië waar je was in 2019 natuurlijk. De oorlog nu, ook, je was ook voor de oorlog in Mariupol. Waarom dit enorme...
Nog andere foto's, hè?
Ja, zeker. Het is te veel om te noemen.
Niet alleen van oorlog tot oorlog trekken.
Ja, nee. Niet alleen over, ook over Duitsland waar je zit natuurlijk. Even de gedachte achter dit enorme fotoarchief. Waarom hou je dit zo mooi bij?
Nou ja, omdat ik het belangrijk vind dat alles wat ik meemaak en wat ik registreer, dat ook wordt vastgelegd. Als een soort archief inderdaad, om dingen terug te kijken. Ook voor mezelf, ik maak ook graag foto's. Ik vind het ook belangrijk om, en elke foto vertelt ook weer een verhaal. Maar als je dat dan overzichtelijk bij elkaar zet, dan kunnen andere mensen daar ook gebruik van maken. En dat wordt volop gedaan. Ik heb al, voor zover ik dat begreep van de statistieken van de server, zijn er al meer dan 60 miljoen kliks geweest.
Sure.
Dus dat wordt op zich, dat heeft natuurlijk ook vooral met de MH17-foto's te maken.
Ja.
Maar ja, door de jaren heen heb ik dat altijd gedaan. En op deze site dan categoriseer ik dat een klein beetje, waardoor het overzichtelijk is.
Even kijken, als we kijken naar de foto's van de huidige oorlog in Oekraïne, staan er ook op. Welke daarvan maken op jou indruk? Of één of meerdere?
Nou, ik vind het lastig om een top 3 aan te brengen of een top 10. Want op zich vind ik eigenlijk elke foto, daar heb ik iets mee. En het laat zien van waar ik op dat moment naar keek. En daarom leg ik het ook vast. Zeker aan frontlinies of verder achter. Daar gebeurt nogal wat. En al die verhalen die wil ik graag vertellen. En daarom breng ik dat ook zoveel mogelijk in kaart. Zodat ik er later zelf nog eens op kan terugkijken. Maar dat het misschien ook mensen ter plaatse of gewoon geïnteresseerden kunnen doen.
Ja. Ik zag daar geen foto's van Tsjetsjenië, toch? Of is dat, was je toen nog niet
actief daarmee? Dat is sowieso. In die tijd was het nog digitaal niet mogelijk. Nee. Die foto's wel op hardcopy. Dat wil ik inderdaad in de toekomst wel gaan doen. Dat ik de harde kopieën van de foto's, dat ik die fotografeer. Dus dat komt nog wel, maar dat is toekomstmuziek.
Ja, zie je al die foto's ook als bewijsmateriaal? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verwoesting
in Butsja. Maar 17 wel.
Maar 17, ja. Precies.
Ja, maar daar heb ik dus ook heel specifiek onderdelen van het vliegtuig gefotografeerd. Mm-hmm. Ik heb me voor de rest niet zozeer met de persoonlijke bezittingen dan bezig gehouden als het ging om de fotografie. Maar om zoveel mogelijk in kaart te brengen, omdat ik natuurlijk ook zag dat er geen onderzoekers ter plaatse waren. Mm-hmm. Ik dacht van nou, dan is het belangrijk om in elk geval die plaats delict, op dat moment de grootste ter wereld, om die in kaart te brengen.
En als we even kijken naar die foto's van Maidan, Georgië, Moldavië. Wat, als je die even voor de geest haalt, het zijn een boel. Wat zeggen die foto's van jou als je kijkt naar we hadden het erover, een rode draad. Wat zie je in die foto's steeds terug?
Nou, het onvoorstelbare geweld. Mm-hmm. Dat is ook, als ik het dan heb over een patroon, dan zie je dat dus, dat het onvoorstelbare geweld is bepaald geen uitzondering. Nee, het is de regel. Hè. Burgerdoelen worden geraakt, daar hadden we het er al even over. Uh-huh. Juist de massaliteit, de omvang van het geweld en het rücksichtloze ervan. Uh-huh. Ik denk hoe meer je dat fotografeert, hoe beter dat voor mensen ook dan ingezien kan worden, zodat ze zichzelf een beeld kunnen vormen van iets waar ze dan zelf niet bij zijn geweest. Maar ja, daar maak ik ook vaak veel foto's. En dat kan natuurlijk makkelijk met de camera's van tegenwoordig. Om gewoon goede foto's te maken, veel te maken. En ja, dan rangschik ik ze. Anders hebben mensen toch altijd het idee van, nou, ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Het is zo erg.
Ja. En dan nog,
dat is natuurlijk vaak in een oorlog. Uh-huh. Maar gelukkig, in deze oorlog zijn er heel veel journalisten die de verschrikkingen in kaart brengen. Is het niet op video, dan is het wel in tekst of in foto. Die ooggetuigenverslagen die zijn ontzettend belangrijk om daders ter verantwoording te roepen. En dat gebeurt dus nu ook al gelukkig. Hè, zoals in een stad als Butsja. Mm-hmm. Die massagraven zijn ontdekt. Ja, daar zitten al vertegenwoordigers van het internationaal strafhof bij. En het zal heel erg moeilijk gaan worden om die vervolging inderdaad zover te krijgen dat er inderdaad daders in de beklaagde bank komen te zitten. Maar laten we er in elk geval een begin mee maken. Uh-huh. Bij eerdere oorlogen was het altijd zo van dat proces van onderzoek doen, dat altijd veel te laat, soms zelfs jaren later, op gang kwam. Ja. Dan wordt het nog veel moeilijker om mensen ter verantwoording te roepen.
Ja, want je zit eigenlijk bovenop. Hè? Niet alleen de journalisten zijn vrij snel ter plekke, maar ook als je kijkt naar satellietbeelden. Wat dat betreft kun je deze oorlog beter dan ooit documenteren, sneller dan ooit.
Ja, en dat is natuurlijk ook. Dus nu al voelt Rusland zich geroepen om te ontkennen. Ook als het dan gaat bijvoorbeeld om Butsja, dan zouden die lijken daar volgens Moskou neergelegd zijn. Ja, dat is wat je vaak hoort. Maar ja, als dat dan ook weer wordt ondersteund door satellietbeelden, waaruit blijkt dat die de lijken er inderdaad al lagen ten tijde van de bezetting van de Russische soldaten, dan wordt het meteen, ja, die leugen als het ware weerlegd. En ja, dat is omdat er steeds meer middelen zijn om te registreren wat er gebeurt, wordt het ook steeds moeilijker, ja, om in het geniep grove oorlogsmisdaden te plegen.
Ja, als je kijkt, je hebt nu vooral over die twee oorlogen die we eruit pikken, de Tsjetsjeense oorlog en de huidige oorlog in Oekraïne. Maar de oorlog in 1992, hè, waar je bij was, waar Abkhazie vocht voor zijn onafhankelijkheid, was het ook zo massaal of is er dan toch een ander type oorlog?
Nee, het was niet zo massaal, maar het was ook wel bruut. Maar dat was in de onafhankelijkheidsoorlog van Abkhazie. Abkhazie is een deel van Georgië, wat heeft afgescheiden naar aanleiding van die oorlog. Georgië dacht dat land even, of dat gedeelte van het land even ter verantwoording tot orde te kunnen roepen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Abkhazie had steun van de Russische troepen en heeft zich uiteindelijk ook afgescheiden. En wat mij heel erg opviel in die oorlog was dat, ja, dit zijn buren van elkaar die ineens met elkaar in strijd gaan en huis en huis gevechten gaan voeren, waarbij ze vaak niet eens wisten van, ja, wie is dat nou? Hè? Want de Russische troepen van nu, die onderscheiden zich door een Z of een V op de tanks. Dat was daartoe niet het geval. En ze hadden allemaal als het ware of dezelfde uniform, of ik kan beter zeggen hetzelfde kloffie aan. Ja. Waardoor er ook natuurlijk heel veel vuurgevechten ontstonden, waarvan ze eigenlijk niet wisten van, ja, of wie schiet ik nou eigenlijk? Is het mijn eigen buurman? En is dat een Abkhaas of is dat een Georgiër? Dat was natuurlijk alles beslissend over leven of dood. Maar het gaf ook weer de absurditeit van die oorlog daaraan. En ook hoe ontvlambaar dat was op dat moment, dat kruidvat. Vlak na de val van de Sovjet-Unie. En dat dus een hele hoop gebieden ineens dachten van, nou, dan gaan we het voor onszelf proberen. En daar was Abkhazie er één van. En dat heeft de Georgische regering in eerste instantie totaal onderschat.
Ja, en het aandeel van de Russische troepen daarin, was het vooral ondersteunend of vochten die ook mee?
Nee, dat was met name ondersteunend, maar ja, daarmee ook beslissend.
Ja.
En dat is ook iets wat
ondersteunend als in wapens leveren, beschikbaar maken.
Ja. Nou ja, maar ook inlichtingendiensten, de logistiek. Anders hadden de Abkhazen het op dat moment niet gewonnen. Maar dat had ook weer te maken met een onderschatting van het Georgische regering. Die dachten van, nou, dat varkentje wassen we wel even.
Ja.
Dat is uiteindelijk dus niet gelukt. En tot op de dag van vandaag heeft Abkhazie zich afgescheiden van Georgië. Behalve Rusland zijn er niet veel landen die Abkhazie, de onafhankelijkheid van Abkhazie steunen. Maar het is wel, ja, een conflict dat bevroren is sindsdien. En er worden geen van de partijen iets beter van.
Ja, ja. En als we nog één oorlog weer uitpikken, die van 2008 in Georgië.
Ja.
Was dat dan weer een totale andere oorlog? Of zie je er ook wel kenmerken die je nu terugziet?
Nee, dat is ook weer. Ik zie dat eigenlijk allemaal als een soort uitlopers van de val van de Sovjet-Unie. Ik zie altijd weer de Sovjet-geest, als ik hem mag formuleren. Dan zit daar altijd een enorme repressie in. Bruut, gewetenloos, respectloos ook. Ja, als je ziet van hoe de Russen omgaan met hun eigen soldaten die gedood zijn, ja, dat is bij de beesten af. Het is niet voor niks dat altijd vracht 200 wordt genoemd. Daar wordt als het ware, ja, dat is
vracht 200, dat is naar aanleiding van de oorlog in Afghanistan.
Nee, dus dat zijn dus de doden die dan uiteindelijk weer teruggevoerd moeten worden naar het eigen land. Maar dat merkte ik in Tsjetsjenië en ook in Georgië. Daar hebben ze eigenlijk nauwelijks een soort van cultuur in, van dat ze hun eigen lichamen, de mannen die zijn gevallen voor het land, dat ze die terug willen hebben. Vaak worden ze maar elders ergens begraven of achtergelaten. Dat speelt eigenlijk helemaal niet. En dat dus gewetenloos en bruut naar de vijand toe. Dat was op dat moment Georgië. Maar ook eigenlijk gewetenloos en bruut naar je eigen manschappen toe op het moment dat ze vallen. Daar blijf ik me altijd weer over verbazen hoe ze hard ze voor zichzelf ook zijn. Ook voor de vijand. En natuurlijk moeten we ook weten van elke oorlog is men hard. Daarom gaat men te strijden. Maar ik vind het toch altijd, als het gaat om de chaos die daarmee gepaard gaat. Als het gaat om oorlogsvoering. Die chaos is ook terug te voeren op het achterlaten van mensen die zijn gevallen. En daar zijn in andere landen voorbeelden van je doet alles als het ware om je manschappen mee terug te nemen. Uh-huh. Mee terug naar huis te nemen. Ik heb zelfs in Tsjetsjenië nog wel meegemaakt. Dat was natuurlijk eerder dat er moeders naar het front reden. Stel je eens voor, moeders in bussen naar het front reden. Om te vragen van naar de eenheid waar hun zoon had gevochten. Ja. Om te vragen van weten ze waar hun zoon is. En ja, in bijna alle gevallen waren die natuurlijk al lang en breed verloren gegaan. Zo moet ik het letterlijk omschrijven. Uh-huh. Dus ja, ergens neergelegd en vergaan.
Ja.
Groot verdriet van die moeders.
Ja. Ja, als die oorlog allemaal op een rijtje zet, is het ook iets van, zie je daar ook iets van een verval van het Russische Rijk of stuiptrekking of een geforceerde manier om toch dat Rijk omhoog te houden?
Nou ja, het Rijk is gevallen. En dat is
natuurlijk ook het Russische Rijk.
De grootste catastrofe van de vorige eeuw. En dat is ook, je kunt eigenlijk zien dat het een soort rampzalige pogingen zijn om iets van het verleden, het Sovjet-verleden, toch nog te herstellen. En dat heeft Moskou nog steeds niet door, dat die landen toch daadwerkelijk onafhankelijke landen zijn. Of het nou gaat om Georgië of Oekraïne of bijvoorbeeld Moldavië of de Baltische Staten. Daar wordt nog altijd op teruggekeken. Zo van, dat zijn eigenlijk landen die nog steeds bij ons horen. En we hebben dat alleen maar door de chaotische jaren 90 hebben wij dat uit handen gegeven. En dat had nooit mogen gebeuren.
Ja.
En dat is ook wat er nu in Oekraïne weer gebeurt. Stel je voor, gewoon een land van meer dan 40 miljoen inwoners. En je neemt het niet serieus. Een buurland. Nou, dat is wel wat er aan de hand is in Moskou.
Ja. Ja, dus we hebben het al een paar keer die rode draad gehad. Het patroon van verwoestingen. Nu dan ook het verval van het Ruslandrijk, van het Sovjetrijk, wat er mee te maken heeft.
Ja.
Dat is voor jou ook de rode draad? Of zie jij...
Ja, ik herken het ook. Ik herken het elke keer weer.
Die verwoestingen?
Toch. Maar die verwoesting die staan voor iets.
Mm-hmm.
Het heeft ook te maken met een arrogantie. Dat je eigenlijk ook... Alsof het landen zijn waar je een vrijbrief hebt om alles te doen en laten wat je wilt. Daar zit geen enkele gedachte achter van respect. En als dan inderdaad, je wil het feit alleen al van dat ze het geprobeerd hebben om Kiev te veroveren, nu om Kharkiv te veroveren. En dat is eigenlijk alleen maar... Wat erachter zit is een soort van... We veroveren dat door een soort van overmacht. En uiteindelijk hebben ze daar in het verleden ook altijd gelijk in gekregen. Maar dat is niet door tactisch vernuft of door dat je een motief hebt. En dat is ook het moeilijk aan die Russische soldaten uit te leggen. Wat ze daar nou eigenlijk doen.
Uh-huh.
Ja, en dan krijgen dus uiteindelijk ook dat veel Russische soldaten dan maar hun eigen belang daarin laten prevaleren. En dus op dat ze... gaan moorden of dat ze gaan roven of dat ze zich terugtrekken en zo snel mogelijk de diensttijd hopen te kunnen verlaten. Er zal ook een hele hoop angst meespelen. En daar krijg je dus tot op heden niks van te horen.
Uh-huh.
Omdat we natuurlijk aan Russische kant dat daar nauwelijks onafhankelijke journalisten kunnen rondlopen.
Ja, zou je niet graag een kijkje aan de Russische kant willen nemen? Ik denk wel, toch?
Graag is niet het woord, maar het is ontbreekt wel aan deze oorlog dat we nauwelijks aan de Russische kant verslag kunnen doen. Ik moet wel zeggen, toen ik in Tsjetsjenië was, dat klinkt een beetje raar, maar in die jaren, en zeker in die oorlog, een accreditatie, dat gold ergens voor, dat stond ergens voor. En dat was ook voor mij dus ook aan het einde van de oorlog ben ik zelfs tot in de commandopost van een Russische eenheid geweest die op dat moment een deel van Grozny had veroverd.
Uh-huh.
Omdat ik die accreditatie bij mij... Dat werd ook gerespecteerd.
Er was nog in Rusland van persvrijheid, althans onder...
Ja,
dat had meer...
ja, en dat denkt men altijd van ja, persvrijheid hebben ze nooit gekend. Nee, er was in de begin jaren 90, dat was er een soort van vrijheid, maar ook een vrijheid van meningsuiting en een vrijheid van de pers.
Uh-huh.
Die weergaloos was en die ook voor de mensen daar toen ook eigenlijk te snel kwam. Men wist niet hoe ze daarmee om moesten gaan met die vrijheid. En daar is dus ook grof misbruik van gemaakt. Niet alleen door de oligarchen en door de politie in het Kremlin, maar natuurlijk ook door het Westen. We zijn daar op koopjesjacht gegaan,
uh-huh.
Omdat we ook maar enig acht hebben geslagen op de steeds verder afbrokkelende democratie in dat land dat eigenlijk ook nooit heeft bestaan in die beginjaren. Maar in de beginjaren was er wel, na de val van de muur in 89, 90, is er wel natuurlijk een soort van hoop geweest.
Uh-huh.
Van dat Rusland een soort van democratie kon worden. En de grondwet, die overigens tot op de dag van vandaag geldig is, is een grondwet gebaseerd op liberale principes.
Ja.
Dus het wilde in die dagen wilde het die kant op. En dat is, mede door 20 jaar Poetin is dat totaal teniet gedaan. Nou ja, kijk, we hebben te maken met een Russische president die nog steeds de val van de Sovjet-Unie als de grootste ramp van de vorige, vorige eeuw ziet. En kijk, als dat dus in een land dat je toch inmiddels als een dictatuur mag omschrijven, en dat de hoogste baas die mening is toegedaan, dan is het bijna een logisch gevolg dat er dus een invasie in een land, in een buurland plaatsvindt.
Mm-hmm.
Zoals we ook een invasie hebben gezien in Georgië in 2008. Buurlanden, voormalige Sovjetstaten, worden door Rusland, door het Kremlin, nog steeds niet serieus genomen. De soevereiniteit van die landen, ja, die wordt met voeten getreden.
Ja, je noemt de naam Poetin. Begin maart schreef je een open brief aan hem te lezen op de site. Je begint met: mijn journalistieke loopbaan is doordringd van het bloed dat Russische troepen in de voormalige Sovjet-Unie lieten vloeien. 30 jaar lang scheerde ik langs de kartelranden van Rusland en heb ik mij dikwijls gesneden. Wat bedoel je met gesneden?
Het waren dan overigens kartelranden.
Kartelranden, ja. Ik sprak het verkeerd uit. Dankjewel.
Ja.
Expert.
Kijk, elke oorlog zorgt voor, ook voor de verslaggevers ter plaatse, voor indrukken die onuitwisbaar zijn.
Mm-hmm.
En laat littekens achter. Maar ja, ik stel me altijd op het standpunt van ja, de littekens die ik heb, die zijn niet te vergelijken met de littekens van de mensen die daar wonen. Die daar zijn teruggekeerd. Je wil niet weten in wat voor een toestand op dit moment de Tsjetsjenië wonen. Dat onder leiding staat van een grote schoft genaamd Kadyrov. Die op dit moment ook zijn troepen in Oekraïne heeft gestuurd om Poetin te ondersteunen. En dat maakt ook dat ik relateer het altijd aan het leed van mensen ter plaatse. Maar ja, het is ontegenzeggelijk waar dat het zware verhalen zijn. Maar ja, ik vergelijk mezelf ook altijd een beetje met een brandweerman. Ja, je kunt niet zeggen van nou, als er een binnenbrand is, dan kun je me bellen. Maar als er een felle uitslaande brand is, dan geef ik niet thuis.
Uh-huh.
Ik vind dat we dit soort verhalen, en of dat nou door mij gebeurt of door iemand anders, dat maakt me niet uit. Ik wil dat er zoveel mogelijk over verteld wordt.
Ja.
En dat blijkt ook wel in deze oorlog. Er zijn heel veel journalisten ter plaatse. En het is verdomde belangrijk dat dat ook gebeurt.
Ja.
We moeten hierover weten. En zo snel mogelijk moeten we hierover weten. Hoe meer er over bericht wordt, hoe beter het is.
Ja. Want dan vergeten we hem niet?
Nee, nou, ik denk dat een. We hadden het al over van. Hè, dus dat er nu ook. Er is een proces op gang gebracht. De oorlog, die eigenlijk vaak als ver van ons bed wordt omschreven, die is ineens heel dicht in de huiskamer gekomen. Dat is ook omdat we onszelf bedreigd nu voelen, omdat een derde wereldoorlog, of in elk geval een gewapende strijd, dat die niet is uit te sluiten. Dat is natuurlijk een enorme. Ja, we hebben 70, 80 jaar lang in vrede in Europa geleefd, en nu ineens slaat het noodlot toe. We voelen ons aangesproken. Mm-hmm. Daar moeten we iets mee doen. Maar we moeten daarin ook geïnformeerd worden. We moeten weten wat er gaande is in die oorlog. Nou, daar heb je journalisten ter plaatse voor nodig. Dan heb je ooggetuigen voor nodig. Die met camera of met pen, met een fotocamera aan de slag gaan. Om het in beeld te brengen wat er gebeurt. En dan hoop je dat de oorlogsmisdaden die in elke oorlog gebeuren. Maar dat die meteen als het ware geopenbaard worden. Dat we meteen zien van wat er allemaal gebeurd is. En ja, als we Butsja erbij pakken. Ik moet er niet aan denken van hoe lang dat nog onder een deksel was gebleven. Als die Russische troepen zich niet vrij snel hadden teruggetrokken. Maar nadat ze zich hadden teruggetrokken. Ja, hebben de Oekraïners gezegd. Laten we alsjeblieft zoveel mogelijk journalisten daar naartoe gaan. Dan kunnen ze zelf ter plaatse polshoogte nemen. Om te kijken van wat daar gebeurd is. Nou ja, en dan komt het ook wordt het in kaart gebracht wat daar aan misdaden is gepleegd. En ik denk dat dat belangrijk is als je uiteindelijk wilt, en ik denk dat we dat allemaal willen, dat mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die vervolgd worden.
Ja, ja.
Hoe klein de kans daarop ook is.
Ja, nog even terug naar die open brief. Waarom schreef je hem? Waarom heb je hem geschreven?
Nou ja, omdat ik... meneer Poetin trekt zich daar natuurlijk niets van aan. Maar ik denk wel dat lezers zich daar iets van aantrekken. Mm-hmm. En ik heb het ook een klein beetje geschreven vanuit mijn persoonlijke perspectief. En ook wetende dat ik inderdaad al 30 jaar lang langs verschillende oorlogen ben gegaan. Waar ik die Sovjetgeest vaak ben tegengekomen. En die kom je niet alleen aan de frontlinie tegen. Die kom je ook tegen in het woningbeleid. Mm-hmm. Kom je ook tegen in het natuurbeleid. Dat er een soort van... dat er iets ontbreekt waarvan ik denk dat het er in de voormalige Sovjet-Unie... dat het zo ontzettend nodig is. En mag ik dat omschrijven als een soort van medemenselijkheid... Mm-hmm. Daar zit ook weer iets van dat het misschien ook niet helemaal begrepen wordt in het Westen. Dat er iets aan ontbreekt in die Sovjetgeest. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we 100 jaar daar repressie hebben gehad. Een geschiedenis van alleen maar repressie brengt uiteindelijk een mens voort die weet dat medemenselijkheid als het ware uiteindelijk niet beloond, maar gestraft wordt.
Uh-huh, ja.
En ik denk dat dat belangrijk is voor ons om iets meer begrip te hebben van, en dat betekent niet dat je het goedkeurt, maar wel dat je enigszins snapt waar dat vandaan komt. Uh-huh. Waar komt het nou vandaan dat ze nou woongebieden als doelwit nemen? Als doelwit nemen van niet alleen luchtbombardementen, raketinslagen, tankinslagen. Dat er een patroon achter zit. En dat patroon, dat heb ik in de loop der jaren... heb ik dat altijd aan de frontlinies ben ik dat tegengekomen. Maar dat komt natuurlijk ook in vredestijd... is daar ook niet zo heel veel meer medemenselijkheid.
Uh-huh.
Ik heb daar mee te doen. Dat zit in mijn... dat is onder mijn huid gaan zitten. Omdat ik namelijk denk dat het... stel dat dat een wat ander bewind komt, dan denk ik dat we heel veel aan de samenwerking met Rusland kunnen hebben.
Ja, en al die sinds 1992, 30 jaar lang, je stond en staat eigenlijk met je neus bovenop. Je hebt al dat menselijk leed gezien. Je stond ook naast je cameraman Stan Storimans toen hij in de Georgië-oorlog in 2008 overleed. Ja, dat laat je niet onberoerd, lijkt mij. Hoe persoonlijk zijn al die oorlogen dan voor jou? Ik bedoel, je bent er zo dichtbij betrokken.
Zeer persoonlijk, maar ja, hou me te goede. Want kijk, uiteindelijk ook als ik hier... Ik ben blij dat ik ook nog andere verhalen maak dan mijn oorlogsverhalen. Ik maak elk verhaal met hart en ziel.
Ja.
Omdat ik ook vind dat mensen die ik onderweg tegenkom... en of dat nou in Berlijn is, of in Duitsland, of in Moldavië... of in Estland, of in Oekraïne, of Rusland, of Georgië... ik vind dat die mensen dat verdienen. Anders moet je ook geen journalist zijn. En ik heb al eens eerder gezegd van... ja, je moet niet cynisch worden van alle ellende die je onderweg tegenkomt... want dan moet je ermee ophouden.
Ja.
Nou, ik ben tot op heden niet cynisch geworden... maar dat heeft ook mee te maken van dat ik ook... Ik ben er nog steeds van overtuigd en dat er toch nog ergens een vooruitgang geboekt zal gaan worden. Ik denk dat dat Poetin ook op dit moment zijn hand heeft overspeeld. Ik denk niet dat de machtspositie van Poetin nu nog zo sterk is als dat hij voor de oorlog was. Ik zie dit als van het einde van Poetin. Het probleem is...
Je ziet het als het begin van het einde?
Ik zie het als het begin van het einde van Poetin. Het probleem is alleen van dat met elke dag dat het nog duurt... en het kan misschien zelfs nog wel maanden... en ik vrees ook dat jaren niet zijn uitgesloten... wordt de prijs dus steeds hoger.
Ja.
Maar Poetin kan niet meer terugkeren naar de machtspositie die hij had. Zeker niet in relatie met West-Europa. Dus daar gaat nog iets heel groots gebeuren.
Uh-huh.
Wat gebeurt er in een land dat onder strakke leiding staat... van de repressie van president Poetin... op het moment dat die president wegvalt?
Ja,
dan moet je ergens je hart vasthouden. Aan de andere kant moet je hopen dat er ook... toch iets anders voor in de plaats komt... waardoor we inderdaad weer met dit land kunnen samenwerken.
Uh-huh. Ja, ja. Dankjewel, Jeroen. En wanneer ga je terug naar Oekraïne?
Binnenkort. Ja, er is nog een datum, ligt er vast. Maar binnen nu in 2 weken.
Ja, en heb je al een idee waar naartoe? Precies? Dus is het altijd lastig natuurlijk, afhankelijk van de ontwikkelingen?
Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. De verhalen die liggen daar voor het opruimen, en dat zijn verhalen die verteld moeten worden. En dat is echt niet alleen door mij natuurlijk. Dat is door alle journalisten die daar werk verrichten. En wat mij betreft ook belangrijk werk verrichten.
Uh-huh.
Dit is een verhaal wat verteld moet worden van alle kanten, van alle steden. Met zoveel mogelijk mensen. Breng het in kaart. Laat het zien wat er gebeurt. En dan hopen we dat er toch mensen wat meer achter hun oren krabben... voordat ze dit soort dingen initiëren. Want dit is een bruutheid die eigenlijk, vind ik, zou je kunnen zeggen 19e eeuws is.
Ja.
En daar moet paal en perk aan gesteld worden. Alleen dat is natuurlijk niet aan ons. Maar wat journalisten wel kunnen doen, is het inzichtelijk maken. Is het laten zien wat er gebeurt.
Ja. Dankjewel, Jeroen Akkermans, RTL Nieuws correspondent verslaggever. Ik weet nooit of ik correspondent of verslaggever moet zeggen.
Ja, je bent ik zelf ook eigenlijk niet. Het enige wat ik wel weet is, ik heb nog nooit in Nederland gewerkt langer dan een week, geloof ik.
Okay.
Ik ben meteen naar mijn studie weggegaan.
Uh-huh.
Ik heb mezelf altijd als een verslaggever gezien, niet zozeer als een correspondent, maar...
Ja.
Ik noem mezelf ook vaak correspondent, omdat anderen dat doen.
Ja. Nou ja, in ieder geval heel veel succes in Oekraïne. En we zullen je volgen. En als je meer wil weten over Jeroen zijn werk... bekijk zijn website jeroenakkermans.nl. Tot zover Akkermans en Akkerman. Joost Bosman vanuit Moskou. Hoe is ie?
Ja, het zijn barre tijden. Hè? Ik heb vandaag gezien dat McDonald's weggaat en Renault ook definitief Rusland gaat verlaten. Dus geen autootjes en hamburgers meer hier.
Nee, vooral die McDonald's zal waarschijnlijk pijn doen bij jou.
Ja, zeker. Daar zat ik 3 keer per dag ongeveer.
Dus ja.
Wat moet ik nu, hè? Dan moet ik zelf aan het koken gaan. Nou ja,
nou,
dat is niet anders.
Je plof is wereldberoemd.
Ja, ja, maar dat kost nogal veel tijd. Hè? Die heb ik natuurlijk niet, dus daarom zit ik altijd bij McDonald's, dat snap je.
En die plof maak je wel in een speciale pan, toch?
Ja, maar die heb ik onlangs naar Nederland gestuurd. Ik heb al mijn belangrijkste spullen naar Nederland gezonden.
Want?
Afgelopen zaterdag zelfs mijn fiets en mijn piano. En dat doet wel zeer, hoor. Maar goed, het zijn barre tijden. En,
omdat je verwacht dat je elk moment...
Het noodzakelijke hier gelaten.
Ja.
En, zodat ik snel weg kan, mocht het nodig zijn.
Ja, precies, ja. Nou, gelukkig dat in ieder geval de kazanpan, zo heet die, in veiligheid is gebracht.
Ja, kan ik, als ik in Nederland terug ben, plof voor je maken.
Ja, lijkt me geweldig. Ja, voor de hele Perestroikast crew. En dan bedoel ik niet alleen Geert-Jan en ik, maar ook de geluidsvrouw, technici, alle ondersteunende mensen. Dat zijn een stuk of 20.
Desnoods, ik sta paraat.
Oké, dat weten we. Je mop dan, Joost. Heb je hem in het verlengde van ons gesprek dat ik had met Jeroen Akkermans. Geert-Jan is er trouwens niet, die is lekker op vakantie terecht. Kom maar door met je mop dan, Joost. We wachten met smart op. Is hij een beetje in het verlengde van het gesprek dat ik had met Jeroen Akkermans? Zo even?
Dat weet ik niet, dat heb ik niet gehoord. Maar het zou over oorlog gaan, dus
precies.
Daar gaat het wel over.
Oké.
Okay. Nou, Vladimir Poetin, al tijdens het verloop van de oorlog in Oekraïne, die komt overlijden. En ja, van hogerhand is het pleit al snel beslecht. Hij gaat naar de hel. Dus hij zit daar een jaar. En nou, het is allemaal geen wilde natuurlijk, maar de duivel besluit om vanwege goed gedrag van Poetin dat hij eventjes terug mag naar het land der levenden. En Poetin komt aan in Moskou en gaat daar eten in een restaurant. En hij roept de ober. En hij vraagt aan de ober, de eerste vraag die hij stelt, van goh, zegt hij, hoe zit het met de oorlog? Hebben we de Krim nog? Ja, zegt die ober, we hebben de Krim in handen. Nou, Poetin opgelucht, bestelt wat, zijn voorgerecht, eet zijn voorgerecht. Ober komt terug met het hoofdgerecht en zegt, weer vraagt Poetin, ja, en hoe zit het met Kiev? Hebben we dat in handen? Ja, zegt de ober, hebben we in handen. Nou, Poetin weer opgelucht, eet zijn hoofdgerecht op. De ober komt met naar Poetin toe met het nagerecht. En Poetin vraagt, ja, en hoe zit het met Kharkiv, met Donetsk en met Lviv? Is dat allemaal in onze handen? Hebben we dat in handen? Ja, zegt die ober, allemaal in handen. Nou, Poetin helemaal tevreden en opgelucht. Hij eet zijn nagerecht op en roept de ober weer. En zegt tegen de ober, wat krijgt u van me, meneer? Hoeveel roebels krijgt u van me? Wat, zegt die ober? Roebels, we betalen hier een hryvnia's tegenwoordig.
Ik zag hem aankomen, maar hij was leuk.
Ja, ik kan geen verrassende boppen meer bij jullie neerleggen. Dat heb ik al lang gewerkt. Jullie ja. zien alles aankomen.
Ja, we zijn niet van eergisteren.
Grijpen, dat is wel een goed teken.
Dat is een goed teken, ja. Heel goed.
Ja.
Nou, dankjewel dat je er weer een mooie paraat hebt en had.
Graag gedaan.
Pakka.
Pakka.
Dag Joost.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.